Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn bij jullie. En dank ook voor deze zangdienst die echt goed aansluit, hoe kan het ook anders, bij het woord. Je hebt het onder andere gehad over geraakt worden, gespitst zijn op, gespitst worden gemaakt op. En dat is met mij ook gebeurd bij het onderwerp waar ik het vandaag over ga hebben met jullie. En dat is Psalm 95. Alweer een hele tijd geleden las ik in een bepaalde periode regelmatig in de Bijbel, en elke keer kwam ik bij deze psalm uit. Het was alsof er een boekenlegger in mijn Bijbel zat. Ik weet niet of je dat herkent, dat je steeds bij eenzelfde tekst uitkomt. Echt dag in dag uit las ik deze psalm. En het was er eentje die me wel aan het denken zette. Want er staat wat in waarvan ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Dat gaan we zo lezen. Ik ben erover aan het denken gegaan. En ik ben tot antwoorden gekomen. En ik ben erdoor opgebouwd. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook vandaag met jullie zal gebeuren. En hij komt, als het goed is, ook nog niet. Nee. Op de beamer.
Er zit een foto in jouw presentatie.
Ja. Ja.
Dus hij vertrouwt hem niet en hij hoort eerst de
presentatie. En kan die dan gewoon uit die foto?
Moeten we de presentatie even bewerken.
En anders dan ga ik gewoon lezen. Dan gaan we gewoon ouderwets gewoon luisteren. En dan laten we het zo tot ons komen. Anders zouden we misschien te lang moeten wachten. Psalm 95. Ik lees hem uit NBV. Maar ik pak ook iets erbij vanuit het boek en de basisbijbel. Kom, laten wij jubelen voor de Heer. Laten we lofliederen zingen. Juichen voor onze rots, onze redding. Hij is de rots van ons heil. Laten we hem naderen met een loflied. Met lofliederen naar hem toe gaan. Hem toejuichen met gezang. We prijzen hem met muziek. Met instrumenten. De Heer is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Er is niemand als Hij. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde. Hij beheerst de diepte van de schepping. Maar ook de toppen van de bergen behoren Hem toe. Hij reikt met zijn hand tot aan de toppen van de bergen. Van Hem is de zee, door Hem gemaakt. De zee en het land, ze zijn van Hem. En ook het droge is door zijn handen gevormd. Hij heeft alles gemaakt. Ga binnen. Ga binnen. Laten we juichen in aanbidding. Laten we ons diep voor hem buigen. Knielen voor de Heer, onze maker. We werpen ons neer voor de Heer die ons heeft gemaakt. Want we zijn van hem. Ja, hij is onze God. En wij zijn het volk dat hij hoedt. Wij horen bij het volk dat hij leidt. Wij zijn zijn volk. De kudde door zijn hand geleid. Als schapen volgen wij hem. Wij zijn zijn schapen en hij is de herder. En dan komt het tweede deel van deze psalm. Het gedeelte wat mij vooral aan het denken heeft gezet. Luister vandaag naar zijn stem. Luister toch elke dag naar wat hij zegt. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Zoals de mensen bij Massa en Meriba in der tijd in de woestijn, de voorouders. De voorouders die mij op de proef stelden. Uw voorouders hebben mij toen uitgedaagd. Mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien. Ze stelden mij op de proef, hoewel ze de macht hadden gezien in wat ik deed. Vers 10. 40 jaar voelde ik weerzin tegen hen. 40 jaar lang heeft uw volk mij moeite gegeven. Ik ergerde mij aan hen, staat er in sommige vertalingen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. Ten slotte zei ik, dit volk loopt voortdurend van mij weg. Het wil mij niet volgen. Het snapt mij niet. Het kent mij niet. En ik zwoer in mijn woede. Daarom heb ik, toen ik toornig was, toen ik boos was, gezworen, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Ik heb gezworen dat het volk geen rust bij mij zou vinden. Zo eindigt deze prachtige psalm. Het bestaat dus uit twee delen. Dat eerste deel, dat is een deel waar je waarschijnlijk snel bij kunt aansluiten. Daar word je blij van. Het gaat over jubelen, juichen, zingen voor de Heer, instrumenten erbij. Dat wil ik wel. Ja, maar dan is er ook nog dat tweede gedeelte. Vanaf vers 8. In een van mijn Bijbels staat die tekst blauw gekleurd. Dat is die tekst waar ik het zojuist over had toen ik het met ik, toen ik met ik begon. Ik zweer. Ik ben. En dat wordt zo weergegeven als woorden van God. Nou, die woorden heb ik wel een aantal keer moeten lezen voordat ik ze kon bevatten. Ik werd er nieuwsgierig van. Wat moet ik nou met dit gedeelte, Heer? Zal ik misschien alleen over het eerste stuk gaan spreken? Nou, ik heb duidelijkheid gekregen en die ga ik dus met u delen. Ik heb een vraag. En ligt misschien voor de hand, maar ik ga hem toch stellen. Hè? Onze Heer is een machtige koning. Een grote God. Een vader voor ons allemaal. Wat wil God dan met ons, met zijn kinderen, met zijn opgroeiende zonen en dochters? Wat wil die nou? Dat we volwassen worden. Wat wil die nog meer? Dat we hem volgen. Wat wenst hij ons toe? Als vader. Het allerbeste. Daar komt, ja, dat is misschien op zijn allerbest samengevat. Als je van iemand houdt, van een kind, misschien een neefje, nichtje, het kan ook een leerling van je zijn of een patiënt, het maakt niet uit in welke relatie. Als je echt van iemand houdt, dan wil je dat het goed gaat met een ander. Dan wil je dat een ander gezond wordt of blijft. Dan wil je dat een ander opgroeit tot volwassenheid. Dat iemand gelukkig wordt. Dat is wat je wil. Dan heb je niks verkeerds, niks slechts met diegene voor ogen. Alleen maar het goede. En dat geldt dus ook voor onze geestelijke vader. In de hemel, God. Hij nodigt ons uit om bij hem te komen wonen. Hij nodigt ons uit om bij hem thuis te komen. In zijn huis voor altijd. En in dat huis heerst de sfeer en dat klimaat van zijn koninkrijk. Van echte rust, van echte vrede, van rust en vrede die nooit voorbij gaat. En die rust en die vrede, die gaat ver uit boven de rust en vrede die je in de wereld kunt vinden. Want daar kun je misschien ook wel ontspannen, daar kun je ook wel tijdelijk rust vinden, tot op bepaalde hoogte. Je kunt een mooie film kijken, een cursus mindfulness volgen, zou ik je ook niet aanraden trouwens, maar het zijn allemaal kortstondige dingen die tot een bepaald niveau reiken. Maar het is niet de vrede en rust van de Heer. En God wil dat je dat klimaat, die rust, die vrede en alles wat daarbij hoort, die goedheid, die gelukzaligheid, om dat ouderwetse woord maar eens te gebruiken, dat je die vindt in hem. En niet alleen straks, ooit, in die toekomst waar we zojuist ook van zongen, maar ook nu al. Vandaag en morgen en al die dagen daarna. En dat is waar ik echt naar uitzie. En dat is waar ik af en toe al iets van proef, maar ook vaak nog niet iets van proef. Dat ik er van weggehouden word. Maar ik zie er wel naar uit en ik denk dat dat voor u ook geldt als ik zo het geknik zie. God wil dus dat we op die uitnodiging ingaan. Hij staat met open armen voor ons klaar, zoals een vader dat doet. Maar God waarschuwt ook. Hij geeft hele duidelijke aanwijzingen voor de route die we mogen lopen. En hij schetst ook wat er nodig is, wel en niet, om in die situatie van rust en vrede te komen en te blijven. En nou zijn boodschappen die de Heer geeft, of via iemand doorgeeft, zijn altijd 100% positief. Anders is het geen boodschap van de Heer. Want God is natuurlijk ook 100% goed. Daar zijn we het over eens, denk ik. Maar als je nou kijkt naar die versen 10 en 11, dan lees ik daar toch heel duidelijk. Het staat ook mooi nu op de beamer in de kleur blauw. Ja, perfect. Dank dat hij er nu staat. Ik zweer dat het volk geen rust bij mij zal vinden. Ik erger mij aan hen. Ja, wat hier staat, dat mag je zien als een menselijke vertaling van wat God wil voor jou en mij. Er is ook een woord voor, antropomorfisme. Dus het vertalen van iets wat van God is, maar dan in eigen menselijke woorden. En eigenlijk lees je hier doorheen het diepste verlangen van God voor ons. God is geen mens die zich ergert of zich even terug wil trekken, even niks aan zijn hoofd wil hebben, die de ene keer dit zegt en de andere keer dat. God is ook geen mens die terugkomt op zijn beloften, op zijn besluiten. Dat is een verkeerd beeld, een bepaald menselijk beeld van wie God is, van hoe God is, en dat doet hem eigenlijk tekort. Dan kun je God niet echt tekort doen, daar staat God boven, maar het, je doet jezelf tekort als je dat denkt. God doet namelijk wat hij belooft. De Bijbel staat vol met uitspraken die dat bevestigen. Nee, die woorden in dit gedeelte van Psalm 95, de woorden als weerzin, als ergeren, als zweren in woede, die door David zijn opgeschreven, die staan daar om aan te geven hoe onze Heer ernaar verlangt dat wij goed terechtkomen. Dat wij toch wel echt komen in zijn rust en vrede en daar blijven. De woorden maken duidelijk hoe het hem aan het hart gaat. Hoe het hem ook verdriet doet als hij ziet dat we verkeerde keuzes maken. Die ons daar niet brengen, niet bij het leven brengen, niet bij die vrede brengen. Niet in zijn klimaat van rust en goedheid. In een Duits Bijbelcommentaar bij vers 11 stond dat God hier eigenlijk vol verlangen vraagt: kom je überhaupt nog in mijn rust? Kom je nog wel? Dat is wat ik hierin lees. Dat is wat je hierin mag verstaan. Nou, ik heet Van Dongen met mijn achternaam. En ik kom ook uit Dongen. Ik heb daar lang gewoond. En waar wij woonden vroeger, daar was een kanaal in de buurt, vlak achter ons huis. En ik ging daar graag ook naartoe als kind, vond ik leuk. Maar mijn ouders hebben me altijd gewaarschuwd om niet in het kanaal te zwemmen. Want er komen schepen voorbij, het is vies water, er is geen toezicht, je weet ook niet wat er op de bodem ligt, autowrakken, fietsbanden, je kunt ergens in vast komen te zitten. Dus ze hebben altijd gezegd, daar ga je niet in zwemmen, ook al doen anderen dat wel. Nou, dat heb ik heel lang volgehouden. Toen ik een jaar of 17 was, waren we met vrienden daar 's avonds, het was heerlijk weer, zaten we wat te drinken en op een gegeven moment kregen we toch zin om te gaan zwemmen, dus dat deden we. En de avond erop weer. En de avond erop weer. Nou, het ging goed. Het ging goed. Maar het voelde niet helemaal goed, want ik wist wel dat ze daar thuis bij mij niet blij mee waren. En op een gegeven moment kwam mijn vader erachter, of hebben het verteld, ik weet het niet, maar ik begrijp nog dat hij zoiets uitriep als van: waarom luister je niet naar me? Je loopt risico. Het is gevaarlijk. Zie je dat dan niet? En toen heb ik daar uiteindelijk toch maar naar geluisterd. En ook omdat mijn geweten al aangaf van: dat is toch niet echt helemaal wat je moet doen. Maar ik moest eraan denken toen ik dat gedeelte in de psalm las. Van hoe God naar ons toe is. Overigens vind je dat blauw gekleurde gedeelte uit psalm 95 ook terug in Hebreeën 3 vers 7 tot en met 11. Daar komt het helemaal terug. En daar is het onze Heer, daar is het Christus die door de Heilige Geest ons oproept. En hij zegt daar: luister vandaag, luister alle dagen daarna naar wat God zegt. Maak nu die keuze, sluit je hart niet voor hem, wees niet koppig, zoals de mensen, zoals de voorouders destijds in de woestijn. Je kunt Psalm 95 dus zien als één grote uitnodiging, zowel het eerste als het tweede deel, waar het woord kom doorheen klinkt. Kom dichterbij, kom binnen. En dat inclusief een routebeschrijving met een aantal do's en don'ts om dat doel te bereiken. In vers 8 komen de woorden Massa en Meriba voor. En het is belangrijk dat je weet wat dat betekent en wat daar dan ook is gebeurd. Massa en Meriba, dat zijn namen, dat is een naam die Mozes geeft aan de plaats Refidim of Rafidim. En dan gaan we even kijken of dat plaatje is er dus uit, denk ik, of niet? Ja. Dat is een plaats in de Sinaï-woestijn, tegenwoordig behoort dat bij Egypte. En dat is vlakbij de berg Horeb. Het duidt eigenlijk op een plaats, een legerplaats, een soort breedte, waar de Israëlieten een tijd zijn geweest. Het ligt waarschijnlijk in een vallei. En Massa betekent verzoeking, betekent verlokking, betekent verleiding. En Meriba heeft ook al zo'n negatieve betekenis. Het betekent twist, betekent ruzie of ook wel verbittering. Massa en Meriba, dat is de plaats waar de Israëlieten twisten met Mozes. En daarmee God uitdaagden. Ze verzoeken of tarten Mozes en God en komen tegen hen in opstand. En dat is niet voor het eerst. Deze keer klagen de mensen omdat ze dorst hebben. En in de woestijn, daar kun je dorst hebben. Er is dus stress, er is dus druk, er is ongemak bij het volk. In Exodus 17 lees je over deze opstand. En zo dadelijk gaan we een stukje daar samen van lezen. Maar ik laat eerst even een tijdlijn zien, om het in de context te plaatsen. Het is namelijk van belang dat je weet wanneer dit verzet bij Massa en Meriba, die opstand, die verzoeking, eigenlijk plaatsvindt. Je ziet de uittocht uit Egypte en dan in een periode van 2 tot 3 maanden. Dat is eigenlijk een heel kort tijdsbestek. En dan zie je Massa en Meriba in het rood. Die opstand is vlak nadat God is begonnen om het volk 6 dagen in de week manna of hemelbrood te geven. En vlak daarvoor had God water gegeven. Geweldige acties van trouw. Het zijn wonderen. Het zijn bemoedigingen van God. Zoals God er veel doet voor zijn volk. Moet je voorstellen, hè? Eerst worden de mensen gevoed. Ze krijgen ook drinken, water. Ze worden bemoedigd door God. Maar vlak daarop, het is niet jaren later, hè? Het is vlak daarop gaan ze klagen. En komen ze in opstand tegen hem. En ook tegen de door God aangestelde leiders. Dat vind ik bijzonder. Dat zet aan het denken. Maar de opstand vindt ook plaats vlak voor de strijd tegen Amalek. Op dat moment weten ze natuurlijk nog niet hoe groot die strijd gaat zijn. Maar Amalek, de leider van de Amalekieten, een nakomeling van Esau, dat is een vijandig volk die zich verzet tegen het uitverkoren volk. Het is een heel belangrijk gevecht, die strijd tegen Amalek. Het is een gevecht waarbij Mozes op een heuveltop met de staf van God in zijn hand staat, omhoog geheven. En die wordt dan ondersteund door 2 helpers, Aaron en Gur. Opnieuw een geweldig wonder. Opnieuw een bemoediging van God. Een actie die ervoor zorgt dat het volk van God niet vernietigd wordt of weer tot slaaf wordt gemaakt. Nee, het zorgt ervoor dat het volk kan doorgaan. Die opstand van de Israëlieten en ook het verzet tegen God bij Massa en Meriba vindt dus plaats vlak voor die belangrijke strijd tegen een grote vijand. Ook dat is belangrijk dat je dat goed weet. We gaan het stukje lezen van Massa en Meriba uit Exodus 17 vanaf vers 1. Volgens de opdracht van de Heere verlaat het volk Israël de woestijn Sin en trekt langs diverse pleisterplaatsen naar Refidim, waar zij hun kamp opslaan. Refidim dus in de Sinaï-woestijn. Er is echter geen water te vinden. Opnieuw moppert het volk en eist van Mozes, eist, geef ons water, zodat we kunnen drinken. Waarom moppert u op mij? Vraagt Mozes. Wilt u soms de Heere op de proef stellen om te zien hoe lang hij geduld met u heeft? Maar gekweld door de dorst roepen zij, waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Waarom moeten wij, onze kinderen en ons vee hier sterven? Dan bidt Mozes tot de Heere en smeekt hem, wat moet ik doen? Nog even en ze stenigen mij. De Heere antwoordt, roep de leiders van Israël bij u en breng het volk naar het Horebgebergte. Andere vertaling zegt, ga met een aantal oudsten voor het volk uit. Maak je er even van los en zet je er zo voor in, door er even van los te maken. Daar zal ik u ontmoeten. Sla daar met uw staf op een rots, dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen. En er zal water tevoorschijn komen, zodat zij kunnen drinken. Mozes doet wat de Heere heeft gezegd en het water golft tevoorschijn. Mozes noemt die plaats Massa, dus verzoeking, en Meriba, ruzie, omdat de Israëlieten tegen de Heere zijn opgestaan en hem hebben uitgedaagd met de woorden, is de Heere bij ons of niet? En er zit ongeloof in die vraag. Er zit een stukje brutaliteit en wantrouwen in deze vraag. We lezen in dit stuk dat God ook nu weer voor zijn volk zorgt. Maar dit is niet de manier waarop het hoort te gaan. De Israëlieten zijn dus uit Egypte getrokken, waar ze werden onderdrukt, waar ze slavenarbeid moesten verrichten. Onder leiding van Mozes en Aaron hebben ze dan een wonderbaarlijke tocht. De Israëlieten zijn onder de indruk van de goedheid, de grootheid, de daden van God. Maar we lezen ook dat die verbazing daarover, die dankbaarheid, de eerbied en het respect voor God en voor de leiders, die duren maar kort. En veel later, in de tijd van Jezus, is het net zo. Niet iedereen die de wonderen van Jezus ziet of meemaakt, komt daardoor echt en blijvend tot geloof in hem, terwijl je er gewoon bij bent geweest. En zo is het ook nu nog steeds. We lezen over de wonderen en tekenen van God en van Jezus en van de leerlingen die in Jezus' naam wonderbaarlijke dingen doen. Er zijn ooggetuigen verslagen. Je kunt erover lezen in alle talen. Er zijn films over gemaakt. En toch, hoeveel mensen komen daardoor werkelijk en blijvend tot geloof? Hoe kan het nou dat je de macht van God hebt ervaren, dat je getuige bent geweest van zijn daden, dat je zijn wonder hebt gezien, of er in ieder geval over hebt gehoord of gelezen van een ander, misschien wel van een broer of zus hier in de gemeente? En dat je je dan toch op een bepaalde manier koppig gedraagt, wantrouwig opstelt, dat je in verzet komt, God uitdaagt, God op de proef stelt. En dan heb ik het hier niet over dat je je zorgen uitspreekt naar hem, of dat je een oprechte vraag aan hem stelt. Dan gaat het over dat op de proef stellen een stuk ondankbaarheid, ongeloof, wantrouwen. Heer, nou heb ik altijd gedaan wat u wil en nou gaat het niet goed met me. Waarom heeft u mij nou in deze situatie gebracht? Of, Heer, u bent er nooit voor mij, nooit voor ons. Of een variant daarop. Als u dit voor mij doet, dan ga ik... Eigenlijk probeer je God ermee te chanteren, wat natuurlijk helemaal niet kan. Op die tocht door de woestijn lopen de Israëlieten letterlijk en figuurlijk achter Mozes en Aaron aan. Het zijn hun leiders, maar niet iedereen erkent hen in die rol. Er is altijd een maar bij een bepaalde groep. Een bepaald wantrouwen. Moesten we wel echt weg uit Egypte? Wie denken zij wel dat ze zijn daarvooraan? Horen zij wel echt? Of horen zij alleen de stem van God? Spreekt God ook niet rechtstreeks tot mij? De Israëlieten werken hard. Ze strijden en ze brengen offers. En ze leren dingen over God. Dat is allemaal goed. Maar dingen alleen leren over God en dingen doen voor God, zoals offers brengen, is nog niet hetzelfde als hem zelf zoeken. Als een relatie van hart tot hart met hem zoeken en aangaan en op hem leren vertrouwen. Een aantal mensen uit dat volk heeft God nog niet echt van binnen leren kennen. Ze weten en ervaren niet wie hij is en dat hij werkelijk voor hen zorgt. Ze zijn als schapen die de stem van de herder nog niet verstaan. En dan kun je zomaar achter andere herders aan gaan lopen. Dus zelf ervaren, zelf weten wie God is, wie Jezus is. Hem persoonlijk erkennen als je God, als je maker, als je Heer, als je herder, als je koning. En daar gaat het om. Dan ga je hem werkelijk de eer en de lof geven die hem toekomt. En dan kun je ook echt laten leiden en je leven aan hem toevertrouwen. En dan ga je ook meer van hem houden. En tegelijkertijd stoppen met dingen die er niet bij horen. Dat voel je dan ook van binnen. Dat dat goed is om daarmee te kappen. Dat hoort allemaal bij elkaar. Het is één pakket. Het is de full package. En dat is zoals ik steeds meer wil gaan leven. Nou, niet steeds meer. Zo wil ik gaan leven. Maar ik weet dat het in een proces is. Ik hoop dat u daar ook ja op kunt zeggen. Want de Heer geeft je er alle mogelijkheden voor. Alleen al als je naar Psalm 95 kijkt, dan lees je wat hij dan van je verwacht, welke toewijding, hoe je mag opstellen. Wij zijn zijn kudde, wij zijn zijn schapen. Wij mogen hem volgen, hij is onze leider, leidsman. En dat beeld, dat mag je helemaal gaan begrijpen en daar helemaal invulling aan gaan geven. Helemaal afstemmen op zijn stem. Een stem die je steeds beter gaat leren begrijpen, gaat herkennen en gaat onderscheiden van andere stemmen. Je gaat dan zelf zijn woorden begrijpen en je doet er wat mee. En je wil niet alleen zijn stem beter leren kennen en hem beter leren kennen. Je wil je ook beter laten kennen door hem. Je hart, je eigen gevoelens, je diepste gedachten voor hem openen. Dat doe je als er wederliefde is. En zo groeit je vertrouwen in hem en ga je nog meer van hem houden. Hij houdt al heel veel van jou, maar jij mag daar nog in groeien. Tenminste, ik wel. Door tijd te geven, door aandacht te geven, door te zoeken in zijn woord, wat helemaal niet saai is, maar wat mooi is. Ook zo'n psalm, als psalm 95. Op Facebook kwam ik een uitspraak tegen. Soms lees je daar nog wel eens iets goeds. Don't say God is silent when your Bible is closed. Zeg niet dat de Heer stil is als je Bijbel dicht is. En dan kun je het in de Bijbel, in de gemeente, met de Bijbel samen doen. Met je broers en zussen. Je kunt hem samen lezen en samen zoeken. Als je het toch nog moeilijk zou vinden. Als je dat echter niet doet, als je die persoonlijke relatie met hem niet aangaat en het alleen maar moet hebben van anderen die zijn wil aan jou bekendmaken, of je geloof bestaat voor een groot deel uit aan het werk zijn voor de Heer, dan kun je toch in geestelijk opzicht losgeweekt worden van zijn kudde. Verder van hem verwijderd raken. Zijn stem minder goed verstaan. Zijn stem niet meer herkennen. En natuurlijk dan ook met allerlei winden meewaaien. Je wordt namelijk vatbaarder voor verleidingen, voor verlokkingen, voor aanvallen van de vijand. Een prooi van geestelijke roofdieren die je willen weghalen bij die kudde. En geestelijk gezien is dat wat er dus gebeurt met die mensen die achter Mozes aangaan in de woestijn. Er zijn wolven van weerspannigheid, van verzet, die vat hebben gekregen op hun hart, op hun voelen, op hun denken. Hun hart is daarmee versteend geraakt, verhard geraakt, vet geraakt. God kan er minder goed bij. Waarschuwingen, bijsturingen komen niet of nauwelijks meer binnen. En waarschijnlijk is een aantal mensen al met dat vette hart, dat verharde hart, uit Egypte vertrokken. En die geest van Egypte, van de farao, kon gewoon meereizen. Want die vijand die zelf vervuld is van opstand en van verzet tegen God, wil mensen vanaf het begin opstoken tegen God en laten zondigen. En hij weet precies waar en wanneer hij dat voor elkaar kan krijgen. Zoals in zo'n stressvolle woestijnsituatie, wanneer je honger en dorst hebt. En dat is natuurlijk ook iets wat je misschien helemaal niet kan voorstellen. Dat is ook ja, heel, heel erg. Maar het volk heeft wel van alles meegemaakt en weet hoe God is en wat God kan doen. En dan gaat het de vijand erom om een volk te creëren, een stuurloos volk, een gemeente van dwalenden van hart, die uiteindelijk weinig of niks van Gods wegen meer willen weten. Dan is er nog wel een gemeente, het lijkt nog wel door te gaan, maar het zijn dwalenden van hart. De mensen die God en Mozes uitdagen in de woestijn, die wantrouwen God. En daarmee worden ze ontrouw aan hem en aan de leiders die zijn aangesteld door de Heer. Ze luisteren steeds meer, ze vertrouwen steeds meer op die ingefluisterde wijsheid van andere heren. Die je laten geloven dat het je eigen gezonde verstand is. Je eigen wijsheid, je eigen kennis waar je naar handelt. Nou was dat maar zo, want dan viel er tenminste nog over te praten. Dat is eigenlijk heel gemeen en listig. En die mensen die in opstand kwamen, die dachten dat het heel logisch was. Gezond verstand. Maar wat er daar gebeurt bij Massa en Meriba is eigenlijk niks dan een variant op de eerste zonde van Adam en Eva. Een gevaarlijke misstap met grote gevolgen. En zo aast de vijand ook nu nog op jou en mij en op ons als volk. Zeker wanneer we ons werkelijk willen laten leiden door de herder, de goede herder. En soms lukt het hem, dan krijgen ze die geest een klein beetje vat op je. Word je een beetje slaaf gemaakt. Ontstaat er iets van koppigheid, verzet, wantrouwen van binnen. En zo versteent je hart. En dan kun je zomaar afdwalen en in een valkuil stappen. En het is goed dat je in de spiegel kijkt. Ik moet dat zelf ook doen, dat doe ik ook. En op de Heer zien. In welke situaties kom ik nog iets van die massa, van die verzoeking, van die verleiding of van die Meriba, van die ruzie of verbittering tegen in je leven. En dat kan zich ook uiten naar broers of zussen in de gemeente. Hè? Dat is niet altijd gelijk naar de Heer. Het kan ook via een omweg gaan. Op die manier kun je toch de Heer wel eens uitdagen. Als je in je eigen woestijn of wildernis bent. Als je gestrest bent. Het is goed dat je de spiegel voorhoudt voor jezelf om te kijken of er nog iets van verstening, verharding in je eigen hart is. Bent u er eigenlijk nog wel, Heer? Is het wel echt waar? En dat afvragen terwijl je vlak daarvoor nog zelf een wonder hebt meegemaakt in je leven. Ja, als het zo moet, met deze mensen, dan hoeft het voor mij niet meer. Gaan we hier wel echt de goede kant op? En wie bepaalt dat eigenlijk? Ik herken dit wel, dit soort vragen. Maar zelfs als je in zo'n valkuil stapt, dan is daar onze goede God vol liefde, vol vergeving, vol geduld, vol aandacht, vol zorg voor ons. En hij kent ons door en door. Hij weet en ziet alles, de diepte van de schepping en de toppen van de bergen. Nou, daar zit ook ons gevoel en onze gedachten tussen, hoor. En dan wijst hij altijd liefdevol de weg terug. Terug naar hem, terug naar zijn rust en zijn vrede die horen bij zijn koninkrijk. En als je daar dan weer bent, bij hem in zijn schuilplaats, stel dan gerust de vragen die je hebt. Leg dan gewoon de zorgen neer die je hebt. Dat mag natuurlijk wel. Sterker nog, dat hoort bij het jezelf openstellen voor hem. God en Jezus houden ongelooflijk veel van ons. En ze hebben een plan met ons, ze willen die relatie met ons. En hij verlangt ernaar dat we ons vertrouwd met hem willen maken. Dat we onze tijd en aandacht en liefde geven. Ja, zelfs dat we vrienden met hem worden, staat er in Hosea en in 1 Samuel. Hoe mooi is dat? Zo'n vriendschapsrelatie. En zo'n liefdesband, zo'n vertrouwensband, die kan alleen ontstaan als je met hen bent verbonden in de geest. Niet op eigen kracht, niet door het eens even zelf te doen, door power te geven. Nee, je kunt jouw geest verbinden met zijn geest, met zijn wilskracht ook. Ook in situaties waarin je denkt dat je iets tekort komt. Dan zijn de Heer en de engelen ook daar, in die woestijnsituatie, in die wildernis, om jou te helpen. De Heer nodigt je uit. Hij zegt, kom, kom in mijn huis, kom in mijn rustplaats, voor altijd. Daar mogen we op ingaan. Luister naar zijn stem, ons laten leiden door hem en ons hart aan hem geven. En dan kun je zingen voor hem en juichen en muziek maken. Niet pas als hij je mond doet of alles in je leven op orde is, maar al daarvoor. Daarvoor die strijd die er misschien gaat komen, nou die er zeker gaat komen. En blijf tijdens de route gerust in die spiegel kijken. En mocht je dan iets tegenkomen, ga dan naar de Heer toe. Buig voor hem en kniel voor hem. Psalm 95, vers 6. Erken je zonde. Erken dat stukje ongeloof of koppigheid. Vraag vergeving en ruim het samen met hem op. Dan ga je als een zingende en een fluitende schoonmaker door je eigen geestelijk huis. Het maakt dat je je nog veel meer aan hem kunt geven. In het loven. In het prijzen van hem. Dat is een opgaande lijn. Je maakt je hemel helder. Je maakt je hemel schoon. De hemel raakt je. Kom dichterbij. We hoorden het vanochtend. Je krijgt blauwe lucht. Daar word je blij van. En het werkt nog aanstekelijk ook naar anderen. Het een versterkt dus het ander. De een versterkt de ander. Want het hoef je niet alleen te doen. Je doet het samen met hem en samen met elkaar. En zo kunnen ook wij als één volk de strijd aan met onze vijanden, de geestelijke Amaleks, die het ook op ons gemunt hebben, die eenmaal op ons zullen afkomen en dat al doen, en die we met Gods hulp kunnen en zullen overwinnen om ons einddoel te behalen. Het wordt dus niet per se makkelijker. Het wordt wel mooier. Zo wil ik met u bidden en afsluiten. Heer, leid ons maar. Stuur ons maar bij. U bent onze goede herder. U houdt van ons. U heeft het ongelooflijk goed met ons voor. En we willen u beter leren kennen. Wij willen uw plan beter leren kennen. Wij willen uw stem verstaan en naar geen enkele stem meer luisteren. En als we ons zo opstellen, dan komen we steeds dichter bij u. In de sfeer van uw koninkrijk, in uw rust en uw vrede. Werkelijke hemelse vrede. Bij u, die nooit voorbij hoeft te gaan. Er is niks beters en mooiers dan dat. Dank u wel daarvoor. Amen. Toon, dan geef ik de dienst aan jou.